Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Erik Kalsbeek. De collecte vandaag is voor de eerste voor de eigen kerk en de tweede voor de Cubamigos. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar de familie Van de Veen. Tijdens de koffie na de dienst zal broeder De Vries de kandelaar uitdelen, broeder Sjouke De Vries. Zo de Heer wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin broeder Klaus uit Harkema hoopt voor te gaan. Samen hopen we op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 106 vers 1 uit de Nieuwe Psalmenrijming.
Goedemorgen gemeente, fijn om weer in uw midden te zijn deze stralend mooie zondag. We willen nu in een persoonlijk stilgebed de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst en zingen we als na fotum en groet als Gloria, Psalm 72, het zevende vers. Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Willen we ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God en Hem onze schuld belijden. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanmorgen als uw gemeente in alle vrijheid naar uw huis mochten komen. Dank u wel dat u ons wilt ontmoeten. Dat u ons niet afschrijft, maar dat we mogen weten dat u ons juist wil ontmoeten. Maar ook al die verkeerde dingen van ons over wil nemen. Heer, zodat wij rein voor u mogen staan. En zo bidden wij, wilt u ons vergeven, alles wat niet goed was. In woorden, gedachten, daden, wilt u het wegdoen, Heer. En we mogen het weten, we mogen pleiten op het bloed, het verzoenende bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Onze schuld heeft gedragen. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Zie ons aan in genade door uw Zoon, Jezus Christus alleen. Amen. En dan mogen we ook weten wat in de brief aan de Hebreeën staat. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. En laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Zingen we nu van gezang 436, de versen 1 en 2. Jezus neemt de zondaars aan. Ja, hij neemt ons aan, maar het is wel de bedoeling dat wij in zijn voetsporen zullen gaan. En die lezen we vanmorgen uit Colossenzen 3. En daarna zingen we het refrein van lied 224 uit de Evangelische liedbundel. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Als ik nu met Christus opgewekt ben, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan de leden die op de aarde zijn, onreinheid, ontucht, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die niets anders dan afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u daarin leefde, maar leg nu ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe bij dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Ja, God wijst ons de weg en zo mogen we ook in zijn woord lezen en daarnaar luisteren. We willen eerst bidden om het licht van zijn Heilige Geest daarbij. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u ons de weg wil wijzen. Dank u wel dat wij een Bijbel mogen hebben. Dat we daar in vrijheid uit mogen lezen en dat we naar uw woord mogen horen. En we willen u bidden, Heer, wilt u zelf daarin maar onze de weg wijzen, het licht zijn, zodat we ook verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. We willen u bidden, geef dat de woorden die we lezen en die we horen ook werkelijk bij ons naar binnen mogen dringen. Dat we er wat mee kunnen en dat we er wat mee doen. Wilt u dat zelf maar bewerken door uw geest? We bidden het ook voor diegenen die hier vanmorgen misschien graag hadden willen zijn, maar niet konden komen. Door ziekte of andere redenen. We willen u vragen, wilt u ook met uw geest bij hen naar binnen dringen? En wilt u geven dat als ze de preek later of de dienst laten beluisteren, dat ze ook daardoor zich met ons verbonden weet? We willen u bidden voor hen die het moeilijk hebben om samen te komen in uw huis, om een Bijbel te lezen, omdat ze vervolgd of verdrukt worden, omdat ze niet die vrijheid hebben die wij hier kennen. Wilt u geven dat uw geest mag werken, ondanks alle tegenstand, en dat het mensen mag bereiken en aanraken. Heer, kom met uw geest in ons midden, ook vanmorgen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We willen nu met elkaar lezen uit het boek Richteren. Richteren 10, vers 17 tot 11, vers 6. En daarna van vers 29 tot en met vers 40. En Imke zal dat met ons doen. En daarna zingen wij van Psalm 56, de versen 1 en 4.
En de Ammonieten werden bijeengeroepen en ze sloegen hun kamp op in Gilead, terwijl de Israëlieten zich verzamelden en in Mispa hun kamp opsloegen. Toen zeiden het volk en de vorsten van Gilead tegen elkaar, wie is de man die zal beginnen te strijden met de Ammonieten? Die zal het hoofd worden van alle inwoners van Gilead. De Gileadiet Jefta was nu was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Gilead had Jefta echter verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joegen zij Jefta weg en zeiden tegen hem, Jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want je bent een zoon van een andere vrouw. Toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land Tob wonen. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. En het gebeurde na enkele dagen dat de Ammonieten tegen Israël streden. En het gebeurde, terwijl de Ammonieten tegen Israël streden, dat de oudsten van Gilead op weg gingen om Jefta uit het land van Tob te halen. Ze zeiden tegen Jefta, kom en wees onze aanvoerder en laten wij tegen de Ammonieten strijden. Jefta zei echter tegen de oudsten van Gilead, hebt u mij niet gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan nu naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? En de oudsten van Gilead zeiden tegen Jefta, juist daarom zijn we nu naar u teruggekomen, opdat u met ons meegaat en tegen de Ammonieten strijdt. U zult voor ons het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zei Jefta tegen de oudsten van Gilead, als u mij terughaalt om te strijden tegen Ammonieten en de Heere hen aan mij zal overleveren, zal ik dan uw hoofd zijn? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tegen Jefta, mogen de Heere toehoorder tussen ons zijn als we niet zo overeenkomstig uw woorden zullen handelen. Zo ging Jefta met de oudsten van Gilead mee en het volk stelde hem als hoofd en aanvoerder over zich aan. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heere in Mispa. Dan gaan we verder met de gelofte van Jefta. Toen kwam de geest van de Heere op Jefta en hij trok door Gilead en Manasseh en vervolgens trok hij door Mispe in Gilead en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de Heere een gelofte en zei, als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de Heere zijn. En ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de Ammonieten om tegen hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand. En hij versloeg hen vanaf Aroer tot waar u bij Minnet komt, 20 steden, en tot bij Abel Keramim, met een zeer grote slag. Zo werden de Ammonieten vernederd voor de ogen van de Israëlieten. Maar toen Jefta in Mispa bij zijn huis aankwam, zie, toen kwam zijn dochter naar buiten hem tegemoet, met tamboerijnen en in rijdans. Nu was zij zijn enige kind, hij had verder geen zoon of dochter. En het gebeurde toen hij haar zag, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ach, mijn dochter, je laat mij diep neerbukken en je hoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Ik heb namelijk mijn mond naar de Heere opengedaan en ik kan er niet op terugkomen. Maar zij antwoordde hem, mijn vader, als u uw mond naar de Heere hebt geopend, doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u hebt gesproken, aangezien de Heere u immers volledig gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten. Verder zei zij tegen haar vader, laat de volgende zaak ten aanzien van mij gebeuren. Laat mij 2 maanden begaan om af te dalen naar de bergen en te huilen omdat ik maagd zal blijven, ik samen met mijn vriendinnen. En hij zei, ga maar. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging ze met haar vriendinnen op weg en ze huilde op de bergen omdat ze maagd zou blijven. En het gebeurde na verloop van 2 maanden dat ze naar haar vader terugkeerde en hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. Zij heeft geen gemeenschap gehad met een man en het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet, te praten 4 dagen per jaar.
Amen.
Zingen we na de verkondiging gezang 427, vers 1, 2 en 7. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, misschien heeft u het wel op het journaal meegekregen. Tegenwoordig zijn ze weer bezig met op de lagere basisschool met de zogenaamde doorstroomtoetsen. Vroeger was dat bij ons de CITO-toets. En in mijn tijd, dan had je ook het vak taal, Nederlands. En dan moest je bepaalde spreekwoorden aanvullen. Onder andere het gezegde, een man... Heel goed. Ja, en dit gezegde, heel veel gezegden en spreekwoorden komen uit de Bijbel, zou zomaar uit de Bijbel kunnen komen, uit dit verhaal van Jefta. Het betekent zoiets als, wat je hebt beloofd of toegezegd, dat moet je doen en daar moet je je aan houden. Ook als het niet op schrift staat. Vanmorgen hebben we een gedeelte gelezen uit het boek Richteren. En deze man die wij hier tegenkomen, Jefta, die staat voor zijn woord. En hij wil dat nakomen, koste wat kost. Maar deze belofte kost hem wel heel veel. Het liefste wat hij heeft. En wat Jefta doet, is niet zomaar een belofte uitspreken naar iemand anders toe. Naar een gelofte aan God. En een gelofte, dat is als het ware een belofte die heel plechtig is in plaats van iets terloops. Niet zomaar een toezegging, maar een religieus geïnspireerde belofte naar God toe. Om even het verschil duidelijk te maken met een voorbeeld. Als je trouwt, dan zeg je op het stadhuis, bij het burgerlijk huwelijk, ja op de huwelijksbelofte. Maar in de kerk, voor Gods aangezicht, is er sprake van de huwelijksgelofte. En natuurlijk moet een mens zich zover mogelijk altijd houden aan een belofte naar een ander toe. Wat je belooft, moet je ook doen. Maar wat betreft die gelofte, lezen wij bij de prediker in hoofdstuk 5. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft dan dat u niet belooft. Maar het niet nakomt. Het is dus duidelijk dat je wel heel zwaarwegende argumenten moet hebben om onder zo'n gelofte uit te komen. Het is de tijd van de richter. Een tijd waarin er geen koning was in Israël. Een donkere tijd waarin, zo staat er, en ieder doet wat goed is in eigen ogen. Een tijd waarin de Israëlieten de hele tijd de fout ingaan, slechte dingen doen, afgoden gaan dienen, zich gaan mengen met de heidenvolken rondom en de Heere God verlaten telkens weer. En dat zien we in het hele boek, die beweging van neergang van het volk, van weglopen bij God vandaan. Van de vijand die de Heere dan stuurt, die hen onderdrukt, berooft en het moeilijk maakt. Waarna ze zich bekeren en weer de Heere aanroepen om hulp. En dat God dan in zijn oneindige liefde zich laat verbidden. En een richter stuurt die hen bevrijdt. En het volk een tijd lang leidt tot dat hele cirkeltje opnieuw begint. Een van die rechters is Jefta. En er is wel een verschil met de andere richters in dit boek, want Jefta is niet door God aangesteld, maar wordt door het volk gevraagd. Hij is niet een persoon met een onbevlekt blazoen. Integendeel, hij is de zoon van een hoer en door zijn halfbroers verstoten. En hij leeft nu aan de overkant van de Jordaan als een soort bendeleider. Leeglopers verzamelen zich bij hem en trekken hem met hem op uit. En dan komen de Ammonieten in het land. En dan gaan ze naar Jefta toe en dan moeten ze hem halen uit dat land top. En dan ziet Jefta dat niet als roeping, maar dan is hij maar op één ding uit. Ereherstel. Het gaat hem niet zozeer om Gods volk dat bevrijd moet worden, maar om zijn eigen ik opnieuw op de troon. Jefta zoekt duidelijk zichzelf en ik zou u zomaar een paar van deze figuren kunnen aanwijzen in onze geschiedenis. En daarom is het wonder des te groter dat God ook Jefta wil en kan gebruiken in zijn dienst. Jefta wordt gehaald en uiteindelijk overgehaald om de taak als leider van het volk op zich te nemen. En dat doet hij heel serieus. Hij probeert het eerst via diplomatieke weg, als u het gehele hoofdstuk nog eens zult doorlezen thuis, om tot een oplossing te komen. Maar als de koning van de Ammonieten hier niet op in wil gaan, blijft er niets anders over dan de strijd. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat als je dit hoort en leest, maar denk je niet ongemerkt aan de situatie van nu? Aan een Israël die misschien wel en zeker voor 7 oktober op een vreedzame manier zou willen leven met de Palestijnen, met volken rondom. Maar dat dit vaak niet lukt en waarschijnlijk ook nooit zal lukken. Omdat de leiders van Hamas, omdat de andere heidenvolken niet willen luisteren. Omdat zij de geschiedenis van Israël niet willen horen, omdat ze maar op één ding uit zijn, dat Israël van de kaart moet worden geveegd. Dat even terzijde. En dan komt de geest van de Heer op Jefta. En in zijn kracht kan hij en mag hij de strijd aangaan. Maar wat zo jammer is, dat Jefta wel de geest krijgt, maar dat hij niet volledig op de Heer vertrouwt. De geest wil in hem wonen. Maar hij krijgt dat plaatsje op dat verste zolderkamertje. En zo bouwt Jefta als het ware een soort reserve in. En hij doet de Heer de volgende gelofte. Heer, als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan... En laten we Jefta daarom maar niet slecht aankijken, want... Zijn wij en doen wij niet vaak zo? In plaats van ons leven volledig in Gods hand te leggen, hem helemaal te vertrouwen, proberen wij het ook zo vaak om met God te onderhandelen. Om een bepaalde andere reserve in te bouwen. Het met hem op een akkoordje te gooien. Heer, als u, dan... Maar God is niet om te komen en wij kunnen hem niet terugbetalen. Genade is gratis en tot God kunnen en mogen wij gaan, alleen met lege handen. En wat belooft Jefta dan aan God? Dan zal ik, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, dat wat naar buiten komt... en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, dan zal dat voor de Heere zijn en ik zal het als brandoffer offeren. Het staat hier zo vertaald, wat naar buiten komt. Maar eigenlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, wie uit de deur van mijn huis mij tegemoet komt, zal voor de Heere zijn. En wat zal Jefta, toen hij deze gelofte deed, hierbij hebben gedacht? Dat zijn slaaf die altijd zijn paard kwam ophalen. Of een van zijn knechten die hem zou opwachten, hem als eerste zou begroeten. U weet misschien dat dit gedeelte heel verschillend wordt uitgelegd. Er zijn mensen die Jefta hierin als een geloofsheld zien. En zo vond ik van een predikant het volgende uitgelegd. Wat een geweldig geloofsgetuigenis van Jefta. Dat hij wist dat, zoals meisjes in Israël dat vaker deden, hun held binnenhalen. Dat Jefta wist en kon verwachten dat zijn dochter hem als eerste tegemoet zou komen. En dat hij God zelfs het liefste wat hij had niet onthouden wilde. Ik en ook velen met mij denk eerder dat hier geen sprake is van een diepgelovige getuigenis, maar van een ondoordachte gelofte. Dat Jefta, net als die velen in zijn tijd, besmet was geraakt met dat heidense virus, waarbij het brengen van kinderen en mensenoffers een normaal verschijnsel was. En we hoorden het, de richterentijd. Het was een tijd van geestelijke armoede. En er was niemand die de dingen die God niet wilde en wel wilde. Dingen die voor God een gruwel waren. En daar hoorde dat kinderoffer bij, corrigeerde. Die mensen op het rechte spoor bracht. Even tussendoor. Bevinden wij ons in ons land, in onze maatschappij, ook niet in een richtere tijd. Een tijd van geestelijk verval. Van het meegaan met en besmet worden door de wereld. Van het handelen tegen zoveel van Gods geboden in. We zoeken het zelf al uit. We verzaken de dienst aan God. Want ja, wat moet ik met een kerk? En we laten ons door niemand corrigeren. We zijn onze eigen bron en norm geworden. En dan wordt de overwinning behaald. De Ammonieten, ze worden verdreven. De Heere gaf hen in zijn hand. En als Jefta dan huiswaarts keert, dan is degene die als eerste uit zijn huis naar buiten komt, zijn dochter. Zijn enig kind staat er nadrukkelijk bij. En ik denk niet dat Jefta dit bedacht heeft. Ik denk niet dat hij zoveel geloof had dat hij bereid was zijn enig kind te offeren. Dat blijkt ook uit zijn reactie. En die staat er niet voor niets bij in de Bijbel. Het overviel hem. Het verscheurde hem tot op het bot. Toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en zei: ach, mijn dochter, je laat me diep neerbukken. En je hoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Want ik heb een belofte aan de Heere gedaan. En ik kan er niet op terugkomen. Jefta beseft dat hij er niet onderuit kan. En dat beseft zijn dochter ook. Als u dat hebt beloofd, dan geschiede naar uw wil. Doe dan met mij wat u hebt gesproken. Deze geschiedenis die ons hier wordt beschreven heeft heel wat pennen in beweging gebracht. En er zijn heel veel argumenten te geven, juist op grond van de schrift, dat Jefta, zijn dochter, na die 2 maanden van voorbereidingstijd ook echt heeft geofferd. En tot de middeleeuwen werd die gedachte als ook de enig juiste gezien. Later in de 12e eeuw kwam hier verzet tegen. Niet zozeer op grond van wat je hier leest, maar door andere uitspraken uit de Bijbel. Namelijk dat het kinderoffer in Gods ogen een gruwel is. En dat het onmogelijk is dat iemand die zoiets doet in de rij van geloofshelden in de brief aan de Hebreeën kan worden genoemd. En God had immers ook bij Abraham het offer van zijn zoon Isaac tegengehouden. En de dochter van Jefta ging toch haar maagdelijkheid bewenen om daarmee aan te geven dat ze nooit zou trouwen. Dat er geen nageslacht voor Jefta zou zijn. Dat zij de rest voor haar leven aan God gewijd zou zijn. Maar het is helemaal de vraag of Jefta dat verbod van Yahweh op kinderoffers wel heeft gekend. En als hij het heeft gekend, kan het zijn dat hij zo gevangen was in die heidense mentaliteit, dat hij zijns inziens niet anders kon. En tenslotte is die rij van geloofshelden uit Hebreeën 12 niet een gerij van geloofsheiligen. Integendeel soms. En Jefta voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. En dat was niet dat zij maagd zou blijven. Want als Jefta die gelofte doet, dan zegt hij: wie mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, zal voor de Heere zijn en ik zal het als brandoffer offeren. En we zien dat de herziene Statenvertaling hier moeite mee heeft. En aan het eind van de pericoop lees je dan dat als ze na verloop van 2 maanden weer haar vader terugkomt, dat hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. Ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. En het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet, te praten. 4 dagen per jaar. Dan zou ze ergens in de bergen dus nog leven. Maar ook dit staat niet in de oorspronkelijke tekst van dat praten. Toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug en hij bracht zijn gelofte tot uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. En sindsdien is het in Israël de gewoonte dat jonge meisjes elk jaar 4 dagen lang rouw klagen om Jefta's dochter. Want ja, als je beseft wat het inlossen van deze belofte van Jefta zal hebben betekend, wat dit met hem heeft gedaan, dan kun je daar niet bij. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. En dan is dat zeker iets om jaarlijks bij stil te staan. Om haar te bezingen die zich vrijwillig overgaf aan de dwaze gelofte van haar vader. Die kinderloos heen ging en daarmee, en dat was in Israël heel belangrijk, als het ware afgesneden werd van het verbond, omdat men geen nakomelingen had om de komende Messias te verwelkomen. Jefta, de geloofsheld, op grond van deze geschiedenis zou je dat niet kunnen bedenken. Maar in de Bijbel staat dat Jefta na deze gebeurtenis nog 6 jaar Israël richtte. En misschien is deze tragiek wel het keerpunt geworden in zijn leven. Heeft hij beseft dat het niet om hem ging, om zijn eer, maar om God en zijn koninkrijk. En Jefta, de man van een man een man, een woord, werd door de Heer ondanks alles gebruikt en kwam zo terecht in die eregalerij van Hebreeën 11. En nu wij, kunnen wij met deze geschiedenis. Ten eerste mogen wij weten en geloven dat God iedereen kan gebruiken in zijn dienst. Ook al hebben mensen je afgeschreven. We zijn en blijven waardevol in Gods ogen. Ten tweede kunnen we hieruit leren dat als wij in Gods dienst treden, dat we hem helemaal kunnen en moeten en mogen vertrouwen. Ons leven in zijn hand leggen. Ten derde moeten we ook weten dat we de Heere God niet kunnen omkopen. Niet voor ons karretje kunnen spannen. En laten we toch voor waken om ondoordachte geloftes af te leggen. Die we niet waar kunnen of niet meer waar willen maken. En dan denk ik even aan het ja bij het sluiten van je huwelijk voor in de kerk. Aan het ja bij de doop van je kind, kinderen. Aan het ja bij het afleggen van je belijdenis. Beseffen we dat we dat niet zomaar achterloos naast ons neer kunnen leggen. Geloftes aan God. Gemeente, broeders en zusters, de geschiedenis van Jefta. Het is geen makkelijk gedeelte uit de Bijbel. Maar het heeft ons vandaag nog wel wat te zeggen. En wat zijn we rijk gezegend dat er één gekomen is over wiens geboorte ook een schaduw lag. Die verworpen werd door zijn broeders. Die zijn weg wel vol vertrouwen op zijn vader ging. Die zijn leven in zijn handen gaf. Hij, die altijd doet wat hij heeft beloofd. En die wij mogen bezingen omdat hij voor ons heeft gedaan. Niet 4 dagen in een jaar, maar alle dagen van ons leven. Amen. We willen nu de Heer danken en bidden. Er is voorbeden gevraagd voor zuster Tamminga, nu haar enige nog levende zus is overleden. En zelf ook dat ze zieker wordt en niet meer zo de krachten heeft die ze zou willen. En we willen ook bidden voor Fenna, de kleindochter van Frits en Klaasien, die aanstaande vrijdag een ingrijpende operatie moet ondergaan. Laten we de Heer danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u ook vanmorgen tot ons wilde spreken. Heer, en geef dat wij uit deze geschiedenis ook de les mogen leren die u ons wilt geven. Dat we niet zomaar dingen beloven tegenover u, geloftes afleggen die we niet waar kunnen maken, niet willen waarmaken. Dat we ook werkelijk van u verwachten voor heel ons leven. Heer, geef dat uw geest bij ons niet een achteraf plekje krijgt, maar in ons hart mag wonen en werken. Heer, wij willen u bidden of u ons zo wilt gebruiken in uw dienst en tot uw eer. Er stromen straks weer mensen die gevraagd worden voor het ambt. Er zijn verkiezingen geweest. Heer, wilt u geven dat we ook vrijmoedigheid mogen hebben om dit ambt te vervullen als wij daarvoor gevraagd worden. Dat de kerkenraad zo ook weer volledig mag worden, voltallig. En dat ze haar taak dan ook kan doen in de gemeente. Heer, wilt u dat zegenen? We willen u ook bidden voor een wereld waar zoveel nood en verdriet is. Zoveel moeite en pijn, zoveel strijd en lijden. En we denken aan, in het bijzonder aan uw volk Israël. Heer, we weten uit de geschiedenis hoe dat volk telkens weer die weg ging van u vandaan. En dat u opnieuw en telkens opnieuw zich ontfermde over hen. Hen terughaalde, zodat ze zich bekeerden. Heer, en we willen u bidden, wilt u ook nu er die strijd en die oorlog is, geven dat ze het van u zullen verwachten. Geef dat ze zich met alles wat ze beslissen en doen, ook tot u zullen keren. En dat ze dat ook laten blijken in hun beslissingen, in hun handelen, in hun daden. Heer, wij willen u vragen of u wilt geven dat de gegijzelden die nog vastzitten ook vrij mogen komen. We willen u danken voor hen die vrijgekomen zijn. Maar we willen ook bidden voor een goed verloop verder. Nu er ook zoveel Palestijnen vrijgelaten worden, geef Heer dat het niet opnieuw de strijd zal oplaaien. We willen u vragen, Heer, om uw vrede daar. We willen u vragen of u wilt helpen dat er ook echt samen geleefd kan worden. Wilt u daarin voorzien? Zo bidden we ook voor de oorlog in Oekraïne, die al zo lang duurt, zoveel mensenleven kost. Heer, geef vrede. We willen u bidden voor Soedan, voor Nigeria, voor andere landen waar mensen vervolgd en verdrukt worden. Congo, waar de rebellen nu aan de gang zijn vanuit Rwanda. Heer, wat een strijd en een moeite. En we bidden om de komst van uw koninkrijk, dat er vrede zal zijn. Heer, zo bidden we ook voor onze broeders en zusters op Cuba. Als Kees en Aukje daar straks heen mogen gaan, laat het goed mogen gaan. Laat ze ook hulp kunnen geven aan hen die de hulp zo nodig hebben. Maar geeft u daar ook meer openheid, meer vrijheid, maar ook weer mogelijkheden voor de mensen. Wilt u dat ook geven in de harten van regeringsleiders, dat ze niet uit zijn op eigen macht en gewin, maar dat ze zich bekommeren om het volk dat ze mogen leiden. Heer, wij willen u ook bidden, in het bijzonder voor Fenna, de kleindochter van Frits en Klaasien, die vrijdag dan die spannende operatie moet ondergaan. Wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan? Wilt u de handen van de artsen zegenen? En wilt u geven dat ze daar ook goed uit mag komen? En goed mag opgroeien? Wilt u allen die haar omringen, ook nabij zijn en de kracht en de sterkte geven. Wil je ook bidden voor zuster Tamminga, die zelf niet in orde is, maar nu ook dat verdriet van haar zus te verwerken heeft, de laatste die nog in leven was. Heer, een gezegende leeftijd heeft ontvangen, 96 jaar. Maar we willen u bidden of u of zuster Tamminga ook nabij wil zijn en haar wil sterken met alle dingen die op haar afkomen. Ga zo met ons mee, Vader. We hebben u zo nodig in een tijd waarin we leven. Wilt u ons tot troost en hulp zijn als we het moeilijk hebben? Wilt u ons heel dicht nabij zijn? Wilt u geven dat we het mogen weten, dat u ons aan de hand wilt nemen om ons te leiden door dit leven, met al zijn vragen, met al zijn moeilijkheden. U houdt ons vast en laat ons nooit vallen. Dank u wel daarvoor. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor Cuba Migos. En daarna willen we luisteren naar de geloofsbelijdenis en dan ons slotlied zingen, een toekomst vol van hoop. Wanneer ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Van strijd en zorgen. kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. Alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen.
Geluk voor ogen,
Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven
verder, want hij geeft een toekomst vol van hoop en hij leidt ons door dit leven heen met zijn zegen. Zingen we het Amen met gezang 442, het eerste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus en de grote liefde van God de Vader en de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal.